Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
In People Power hebben we het regelmatig over duurzame inzetbaarheid. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zo vitaal mogelijk blijven? En natuurlijk op alle plekken in hun lijf, maar ook in hun brein. Maar wat als ze getroffen worden door een ernstige ziekte? Dit overkwam Martine Bolhuis, businesspartner duurzaam inzetbaarheid bij Centraal Beheer. In de zomer van 2021 kreeg ze de diagnose, borstkanker. En inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder. Het gaat gelukkig goed met haar en ze is weer volop aan het werk. Maar hoe is dat eigenlijk gegaan, dat terugkeren op het werk? Hoe doe je dat na zo'n intensieve therapie waarbij je natuurlijk, dat vraagt natuurlijk ook ongelooflijk veel van je lijf. En hoe speel je daar dan weer op in als werkgever? Wat werkte wel en wat werkte niet? En dat vraag ik aan mijn 3 gasten. Martine Bolhuis is er zelf dus, businesspartner duurzaam inzetbaarheid bij Centraal Beheer. Judith Maas, adviseur en trainer werk en kanker bij de Care Company. En Erik Petersen is er, dat was de voormalige manager van Martine. En hij is nu Head of Innovation bij Achmea. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Fijn dat je er allemaal zijn. Judith, Erik, maar natuurlijk vooral Martine. Ja, dat is een beetje, misschien ook maar de laatste keer dat ik dit doe, toch? Dat ik jou zo speciaal uitlicht.
Ja, ik hoop het wel. Ja.
Hoe is het met je?
Ja, goed. Ja,
laatste keer dat wij elkaar zagen, ontmoeten, zaten we aan de keukentafel.
Ja.
Bij jou thuis.
Ja, en toen zei ik ook tegen jou van, dat is een goede vraag. Hoe gaat het met je? Want het gaat ook over hoe is het per dag, hoe is het per uur in zo'n proces. Nou, inmiddels kan ik alweer veel breder kijken. Ik kijk nog steeds hoe is het met mij vandaag. Dat is een van de lessen die ik heb geleerd de afgelopen jaren. Maar ook, ik kan ook
Want
weer wat
dat,
meer...
Dat je ook een beetje per dag gewoon het leven beschouwt.
Ja, hoe het gaat. Ja, en hoe ik mijn dag indeel om een goede dag te maken. Maar ik kan inmiddels ook alweer verder kijken en vooruit plannen. Dus ik kijk ook alweer per week, per maand, per half jaar. Dus ik ben ook alweer plannen aan het maken die verder liggen dan dat.
Ja,
wetende dat die inspanning en ontspanning nog steeds heel belangrijk blijft.
En hoe is het met de ziekte? Want de luisteraars die jou gevolgd hebben dat natuurlijk ook weten.
Ja, heel goed nieuws is dat ik ben een paar weken geleden heb ik de controle gehad. De jaarlijkse controle. En daar was niets te zien. En dat betekent dat er niks is. En dat ik weer een jaar vrij mag rondhuppelen.
Nou, heerlijk zeg.
Ja, dus daarom... vier ik vandaag ook een beetje een feest.
Ja, we hebben een klein bubbeltje erbij.
Ja,
alcoholvrij moeten we er natuurlijk bij zeggen. Ja. Want ook dat is belangrijk voor duurzaam inzetbaarheid.
Zeker.
Niet te veel alcohol, sterker nog, liever niet. Dus proost.
Ja, proost.
Toch? Moeten we even klinken. Kijken of we het kunnen horen via die microfoons. Ja, dat komt wel door. Dat komt wel door.
Goed zo.
Het mooie is natuurlijk ook dat we met jou als... als case eigenlijk kunnen gaan kijken van hoe is dat nou eigenlijk gelopen en hoe ervaar je dat? Wat kunnen we daar eigenlijk ook van leren? Erik, jij was en dat klinkt zo dramatisch, maar je hebt gewoon een andere leuke functie binnen de club, binnen Achmea ondertussen. Je was de leidinggevende van Martine. Hoe kijk je terug op die periode dat een van je teamleden gewoon ernstig ziek wordt?
Nou, ik zat ook de podcast nog even terug te luisteren. En als ik dat nu terugluister, dan hoor ik mezelf wel heel erg onzeker zijn eigenlijk. En ook wat gespannen en wat ongemakkelijk. En dat komt ook wel door wat Martine net zei. Martine leefde een beetje met het uur bijna hoe ze zich op dat moment voelde. En dat vond ik toen nog heel spannend van hoe voelt Martine zich. En ik had denk ik vooral, ik was onzeker of ik Martine dat evenwicht zou brengen op de een of andere manier. Of dat ik misschien negatieve rol zou kunnen spelen. Dus ik ging heel voorzichtig met Martine om, omdat we er eigenlijk nog heel weinig samen over hadden gesproken, wat het precies van haar vraagde, welke rol ik daarin had. Dus dat was best wel een hele spannende periode.
Ja, wat heb je over jezelf geleerd? Want je wordt best wel geconfronteerd, denk ik, ook als leidinggevende met, ja, hoe ga ik nou hier ineens mee om als het zo dichtbij komt?
Ja, wat ik heb geleerd is denk ik toch wel nog meer verbinding maken. Dus niet zelf aannames en gedachten, mijn eigen uitgangspunten nemen, maar toch heel sterk verbinden. Heel eerlijk en open naar elkaar zijn. En ook dat constant blijven reflecteren. Dus bij wijze van spreken, ja, dat wat gisteren was, wil niet zeggen dat het vandaag weer zo is. Dus elke keer wel weer inchecken bij Martine van, joh, hoe sta je er vandaag bij? En is de situatie veranderd? Dus veel, ja, soort van empathie ook, veel verbinding maken.
Ja. Judith, jij houdt je alleen maar met het onderwerp bezig.
Klopt.
Toch? Ja. Ja. Ja, je bent zeker echt een expert op dit gebied. Zelf ook ervaringsexpert, heb ik begrepen.
Ja, klopt.
Waarom is het zo belangrijk dat we het hierover hebben?
Omdat het heel veel voorkomt. Ja. En de komende jaren alleen maar meer. Als we kijken naar de cijfers, naar de diagnoses. Nu 156.000 in een jaar, waarvan ongeveer 50.000 in de beroepsbevolking. En we gaan naar 2032, gaan we naar 156.000.
Ja.
Dus dat is een behoorlijk aantal. En waarvan we weten in organisaties is niet meer de vraag of je ermee te maken krijgt, maar eigenlijk wanneer. Omdat mensen ziek worden als ze aan het werk zijn, maar ook mensen die niet meer beter worden, ook aan het werk blijven.
Ja, en dan zou je kunnen zeggen, nou, als dat allemaal lekker loopt, dan hoeven we het er niet over te hebben. Maar blijkbaar is er nog aandacht voor nodig en valt er nog veel te leren.
Ik denk, ook als het lekker loopt, moeten we het erover hebben.
Ja.
Ja.
Ja. Wat zijn nou de dingen die jij langs ziet komen, die misschien wel uit een goede bedoeling verkeerd gedaan worden?
Als we even kijken naar het begin, hè, op het moment dat iemand een diagnose krijgt, en ik weet niet of Martine dat herkent, maar de reacties in je omgeving, hè, als we het even over werk hebben, ga lekker naar huis, we lossen het hier wel op, het komt wel goed. Jij hebt andere dingen te doen, dat je eigenlijk een aanname doet, dat iemand dat wel zou willen. Een soort, ik noem het altijd goed bedoelde verwaarlozing, terwijl we eigenlijk helemaal niet weten wat iemand nou wil na zo'n diagnose.
Ja, dus je gaat er een beetje van uit van werk is een soort van belasting, dat kan je er nu niet bij hebben, dus we zorgen wel voor je.
Ja.
Ja.
En het is natuurlijk heel aardig bedoeld, hè? Ik denk dat we het allemaal wel eens gezegd hebben tegen een collega die ziek was, maar uiteindelijk gaat het erom, wat wil diegene zelf?
Ja. Hoe heb jij gereageerd, Erik, toen je het hoorde?
Ik denk wel dat Martine en ik vrij snel het gesprek hadden over dat Martine echt aangaf, maar ik krijg heel veel energie van mijn werk en ik wil dat zo lang mogelijk volhouden. En dus ja, daar ben ik ook gelijk achter gaan staan.
Ja. Voor jou natuurlijk, want dat is natuurlijk dubbel raar. Als je je zo bezighoudt met het onderwerp duurzame inzetbaarheid. En vervolgens ben je zelf het onderwerp geworden.
Ja, dat is echt heel raar om dat te realiseren. Maar ik kom even terug op wat Erik zei. Van zijn eerste reactie was natuurlijk even stilte. Hè, want hij was Ook geschrokken van de boodschap. Maar wat hij heel goed deed, was vragen, wat heb jij nu nodig?
Okay.
Wat wil jij nu?
En wist je dat?
Ik wist dat. Okay. Ik wist dat ik wilde blijven werken. En mijn eerste reactie was ook van, laten we kijken hoe we de dingen die ik niet meer kan doen, of waarschijnlijk niet meer kan doen, want je zit in een fase van niet weten. Je weet gewoon echt helemaal niks.
Ja.
En je weet niet hoe je gaat reageren, niet mentaal, niet fysiek. Dus we hebben eigenlijk heel praktisch gekeken van naar wat voor dingen kan ik nou het beste overdragen op korte termijn. Of support opvragen van collega's, zodat ze het snel kunnen overnemen. Zodat die kwetsbaarheid daaruit ging. En wat ik heel erg nodig had op dat moment is wel die betrokkenheid. Dus continu wel in verbinding blijven. Of het nou alleen maar op relationeel niveau was. Of echt taakgericht. Vond ik het heel belangrijk om dat contact te houden met het werk. En in eerste instantie was dat gewoon blijven werken. Gewoon kijken wat er kon. En tussen de afspraken in het ziekenhuis door. Nou, toen ben ik er een tijdje uit geweest. En daarna heb ik ook weer opgebouwd. En tijdens de chemo werd het echt anders. En hield ik dat niet vol, kon ik het ook niet part-time doen. Nee. Dus toen moest ik er echt even uitstappen. Maar dat het fijne was dat ik in die periode daarvoor heel goed afspraken heb kunnen maken om dingen over te dragen en te zorgen dat ja, de rollen die ik belangrijk vind, dat die ook ja, geborgd waren. Dus dat vond ik zelf prettig. En het voelde ook als eigen regie. Dat is een van de belangrijkste ja, onderdelen van het, ja, het werken met een ziekte. Hè, of het werken na een ziekte is die eigen regie pakken.
Ja, ja. Nou, dat na het ziekte, je zegt het al mooi. Als je meer wil weten over dat hele voortraject, dan zou ik vooral de andere aflevering luisteren. Ja, want dan zaten precies. We er middenin. Maar op een gegeven moment ga je aan de chemo. En dan is het natuurlijk zo ongelooflijk ingrijpend voor je lijf. En voor wat je überhaupt kan.
Ja.
Laat staan dat je dan, misschien heb je dan zelfs nog wel zin in werken. Maar in jouw geval hield het even op. Dan op een gegeven moment ga je weer opbouwen en kom je terug.
Ja.
Hoe is dat verlopen? Dat noemen we dan mooi reïntegreren, geloof ik. Of zo.
Ja, reïntegreren. Ja, dat vond ik nog wel echt een uitdaging, hoor. Daar ben ik ook wel echt in gedoken van hoe ga ik dat aanpakken en hoe wil ik dat? Dus ik heb me goed laten informeren. Ja, de bedrijfsarts heeft daarbij geholpen, maar ook het ziekenhuis. Ik had een hele goede consulent. En die gaf mij een aantal tips. En die geef ik nu ook vaak door, omdat ik toch wel zie dat de omgeving of de bedrijfsartsen in Nederland vaak andere adviezen geven.
Okay.
Maar wat mij heel erg hielp, was een aantal dingen. En dat is, het ene is elke dag hetzelfde inrichten. Dat hielp mij.
Oké, okay. Regelmaat.
Regelmaat.
Ik ben benieuwd of we alle drie de R'en langs gaan komen.
Nou, ritme, ja. Hetzelfde, hè? Ja. Nee, die regelmaat inderdaad. En de tweede was ook langzaam opbouwen. En dus ik begon bijvoorbeeld, ja, dat is echt heel klein. Ik begon met een half uurtje per dag.
Wauw.
En dan kan je niet meer dan alleen maar iets lezen of een telefoongesprek met een collega voeren. Dat was het. En de tip van mijn consulenten was, doe dat 3 weken lang. Nou, voor mij was dat echt een eindeloze, eindeloze tijd. Met als reden, de eerste week ben je aan het doen. De tweede week ben je aan het ervaren. En de derde week ben je aan het stabiliseren. En op het moment dat je dat half uurtje per dag doet, en je doet het iedere dag, hè, en daaromheen, want reïntegreren is niet alleen werk. Hè. Reïntegreren is ook je sociale netwerk, je beweging, gezin, je gezin, je ouders. Alles wat daarbij komt. Dus dat verdeel je over de dag. En dat bouw je dus uit. Na die 3 weken heb ik dat uitgebouwd naar 1 uur. Daarna weer na 3 weken weer een uur erbij.
Dus elke keer heb je een soort ritme van 3 weken.
Van
waarin
drie
je
weken,
heel langzaam voor je gevoel, kan ik me voorstellen.
Ja, en voor mijn gevoel ging dat veel te langzaam. Want ik dacht echt van, dat zeiden de begeleiders ook wel. Dat kwam dan vanuit de bedrijfsarts van, je kan best een uur erbij pakken op het moment dat je je goed voelt.
Ja.
Alleen het nadeel daarvan en dat hoor ik ook wel veel terug, maar daar kan Judith misschien wel wat over zeggen, is op het moment dat je denkt, het gaat goed en je pakt er meteen weer 1 uur bij, dat je het risico op terugval veel groter is. Ja. Terwijl ik nu echt gevoeld heb van, ik ben gewoon stabiel. Hè? Dit is gewoon gestabiliseerd na die 3 weken. En ik heb niet alleen dat uur werk kunnen doen, maar ik heb ook kunnen sporten. Ik heb ook thuis iets kunnen doen. Ik heb iets met mijn kinderen kunnen doen. En allerlei taken die er ook.
Is het dan ook een soort van nieuw vertrouwen opbouwen dat je, dat je een soort fundament aan het leggen bent?
Ja, het is
van
vertrouwen opbouwen, maar ondertussen ben je ook aan het trainen. Want wat ik ook aan het doen was op dat moment, was zowel mentaal ben je aan het trainen. Je bent heel erg je mentale stabiliteit aan het zoeken. Maar ook je geheugen moet getraind worden na zo'n chemo-traject. Daar was ik al vrij snel mee begonnen met wat geheugentraining. Maar dat ben ik gaan uitbreiden ook door gewoon werk te doen. Mm-hmm. Maar ook fysiek moet je trainen. Voor zorgen dat dat hele lichaam weer sterk wordt. En daardoor in balans raakt. En taken. Ik heb het op een gegeven moment, in het begin ging dat heel langzaam. Hè. Ik begon inderdaad met een half uurtje lezen. Later pakte ik dan een teamsvergadering op. Eerst met één persoon, daarna met twee en daarna met groep. Dus dat ging ook heel langzaam. En ik weet nog heel goed, in augustus hadden wij een bijeenkomst met de medewerkers. En daar heb ik mijn verhaal verteld. Mm-hmm. En dat was echt zo'n eikpunt ook weer. Dat was, in april was ik gaan opbouwen. In augustus was dat moment. En ik weet nog heel goed dat ik zei van ja, dit is voor mij ook weer een oefening. Een oefening om te voelen, hè, hoe sta ik op dit podium? Hoe kan ik mijn verhaal vertellen? Hoe kan ik dat verbinden aan wat ik geleerd heb? En wat ik jullie als collega's wil meegeven?
Yeah.
En dat vond ik heel mooi en heel duidelijk voor mezelf ook. Van ja, zo heb ik het dus ook gedaan. Continu weer een stukje oefenen. Hè, voelen, oh, kan ik dit? Het herhalen, stabiliseren. En dan weer de stretch opzoeken. En nu sta ik hier vandaag.
Zo, in een bloedheet studio. Hè? Enorm te studio. We zijn allemaal een beetje aan het stretchen. Want het is lekker warm hier. We praten zo verder met Martine, Judith en Erik. En dan ben ik ook wel benieuwd van Judith natuurlijk. Hoe zij dan kijkt naar zo'n opbouw. En waarom dat dan zo belangrijk is om dat zo voorzichtig en stapje voor stapje te doen. Ja, en natuurlijk hoe je daar als manager omgaat. Want het is natuurlijk leuk een half uur lezen op een dag. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan, zou ik me kunnen voorstellen. Om maar plat te zeggen. Dus hoe ga jij daar dan mee om? Nou, dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Met in de studio Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Judith Maas van de Care Company. Ik zeg de Care Company. Misschien moet ik gewoon Care Company zeggen. Maar misschien helemaal niet zwart. En Erik Petersen van Achmea. Ja, we praten over weer aan het werk gaan nadat je een ingrijpende ziekte hebt ondergaan. Of ondertussen gestabiliseerd bent. Dat kan natuurlijk ook, kan ik me zo voorstellen. Judith, ik ga even naar jou. We hoorden net Martine vertellen over hoe het bij haar gegaan was. Heel, ja. Als ik dat zo hoor, dan denk ik, jeetje, dat is ook in het opbouwen is het ook weer volhouden en rustig aan. En ik kan me zo voorstellen dat je, zeker als je, met zo iemand als Martine die je werk leuk vindt, dat ongelooflijk ingewikkeld is. Waarom is het zo belangrijk om echt stapje voor stapje, half uurtje, uurtje, weer 3 weken, dan weer 3 weken?
Het is ingewikkeld en heel hard werken. Het stabiliseren en het bestendigen van die uren, dat is belangrijk. Omdat het eigenlijk gaat om 3 kernwoorden. Structuur, balans en belastbaarheid.
Okay.
En als je er helemaal uit bent geweest of minder uren bent gewerkt, je gaat weer opbouwen, dan ga je aan de slag met die 3 elementen. En als je iedere week maar weer een half uurtje of een uur erbij doet, dan ga je niks bestendigen. Dan ga je niet op zoek naar structuur of balans of je belastbaarheid. Dus daarom is het zo belangrijk, wat Martien ook deed, om in de tussentijd ook even 2 weken diezelfde opbouw te hanteren. En
vast
dan daarna
eigenlijk
vast te houden. En daarna pas weer na 2 of 3 weken weer tijd erbij te doen.
Want stel je voor, dat doe je niet. Hè? Dus je doet een week een half uur en denk je, nou, gaat eigenlijk wel prima. Doe een uur, nou, gaat eigenlijk wel prima.
Ja.
Dan,
ja, dan gaat
wat
werk,
gebeurt er dan?
Dan gaat werk waarschijnlijk prima.
Oh.
Maar alles eromheen. Hè, er moet ook boodschappen gedaan worden. Eten gekookt, gesport, huishouden, kinderen, noem maar op.
Ja.
Dan zul je zien dat er ergens iets gaat schuiven.
En dan gaat
omdat
het,
je minder energie hebt, minder tijd.
Ja.
Ja.
En dan gaat het mis.
Ja.
En als het misgaat? Want je kan ook denken, nou ja, dat kan gebeuren. Dan ga je weer wat minder werken.
Ja, dat ligt helemaal aan hoe mis het gaat natuurlijk. Hè. Soms denkt iemand, ik moet even weer, even iets terug.
Dapje
of
terug.
Even hier zo houden. Of even misschien wat minder taken. Zodat ik wel die uren, maar dat mijn takenpakket nog wat kleiner is. Dus het kan eigenlijk van alles afhankelijk van waar iemand staat.
Ja. Erik, nou kan ik me ook voorstellen dat ondertussen gaat werk gewoon door. Dat heb je nou het nadeel van een organisatie zijn. Het werk wat in dit geval door Martine even een tijdje niet gedaan kon worden, wordt door anderen gedaan. Misschien heb je er zelfs iemand voor aangenomen of ingehuurd. Dat weer taken, zeg maar, terugbrengen naar degene die aan het reïntegreren is. En die opbouw daarin, ja, dat moet je ook maar managen.
Jawel, maar omdat dat in kleine stapjes gaat, is dat dus ook veel makkelijker voor mij als leidinggevende of als werkgever. Dus het is, ja, ik zit tegenwoordig op innovatie, maar het is ook een iteratief proces door in hele kleine stapjes te werken, betekent ook dat als je een keer een stapje terug moet, dat dat veel makkelijker is. Het is niet in één keer een enorm gat wat ontstaat. Dus dat was ook wel mijn beeld bij het reïntegratieplan. Of het plan wat Martien net schetst. Is dat dat nog steeds een heel flexibel plan is. Hè, van die 3 weken. Want het is geen lineaire lijn. Het is af en toe ook even een stapje terug. Maar dat is heel makkelijk als je hele kleine stapjes doet. Is het ook weer makkelijk om een klein stapje terug te gaan.
Ja.
Dus dat voelde heel comfortabel. Ook vanuit mijn perspectief.
Mm-hmm. En hoe... als je het nou breder trekt, hè, je kijkt naar de ervaring die je hebt gehad als leidinggevende van Martine die borstkanker heeft gekregen met alle, nou ja, met de uitval, maar ook het contact houden onderling. Wat zijn dan de lessen die je daaraan trekt voor jezelf en waar anderen natuurlijk weer van kunnen leren?
Nou, wat ik het moeilijkst vond in de periode dat Martine weer terugkeerde naar het werk was balans vinden in aan de ene kant toch weer business as usual. Dus Martine niet bijzonder maken. Gewoon weer aan het werk en er weer bij horen. Een soort van inclusief werkklimaat creëren. Dus gewoon weer de interactie met collega's. Eigenlijk het sensibiliseren van het team. Ja. Ze is er gewoon weer en ze doet weer mee. Versus niet de verwachting creëren van maar Martine is er alweer. Want dat kan wel een jaar duren. Dus ja, weet je, heb niet de verwachting dat je zomaar weer helemaal Martine hebt. Zoals van voor haar ziekteperiode. Dus dat vond ik het moeilijkst. Ik denk wat me het meest heeft geholpen is dat Martine en ik wel echt heel snel tegen elkaar zeiden. Dit gaat alleen maar werken samen als we heel open en eerlijk zijn. Ja, dan kan ik jou helpen, maar dan help je mij ook. En dat klinkt heel logisch, maar dat is toch heel moeilijk. Want de meeste collega's zijn toch heel voorzichtig. Die hebben een beetje medelijden. Die willen toch eigenlijk Martine misschien wel in bescherming nemen.
Ja.
Terwijl ik toch tegen Martine moest kunnen zeggen van Martine... hier liet je geheugen nog even te wensen over. Dat moet je wel even weten, weet je. Dus hier had je nog even niet die scherpte.
Ja.
En dan konden we daar weer op reflecteren en kijken, oké, hoe kunnen we dat dan beter doen? En ik durfde dat tegen haar te zeggen, zonder dat zij het gevoel had van, oké, nu voel ik de druk van een leidinggevende of een manager. Omdat wij van tevoren heel duidelijk die afspraak hebben gemaakt. Van mij mag je altijd een eerlijke reactie verwachten, maar neem de tijd die je nodig hebt.
Ja Judith, want dat is wel een interessante natuurlijk, hè? Dat iemand wordt ziek. Daarmee, en dat is zo groot en meeslepend, kan ik me voorstellen voor die persoon zelf, maar zeker ook voor de mensen daaromheen. Zeker voor de mensen die in dit geval met Martine hebben gewerkt. Die houden natuurlijk contact, alleen je ziet elkaar veel minder. Je bent uit het dagelijks proces. Dus ook al het hele proces wat Martine zelf meemaakt en dat ook weer het opbouw en het herstel, dat maken mensen natuurlijk niet heel intensief mee. Dus die blijven toch, blijft er aankleven dat je ziet Martine en denk je, ja, dat is Martine, die heeft kanker of kanker gehad. En dat is best wel, zeker als je zeg maar, als ik het vanuit mezelf zie, ik ben opgegroeid met, als iemand kanker kreeg, ging hij gewoon dood.
Ja.
Dat zit bij mij nog steeds in mijn hoofd. Ook al weet ik dat het niet meer zo is, rationeel, voor heel veel mensen, gelukkig maar. Maar dat, als je zo naar iemand gaat kijken, dan zit dat er natuurlijk wel een enorm stempel op.
Is ook spannend natuurlijk, als iemand de diagnose krijgt. En we komen ook al wel een beetje van jaren geleden, als je kanker kreeg, dan ging je dood. Maar gelukkig is dat niet meer zo.
Ja.
En kunnen we daar ook gewoon mee werken? Dat is ook wel gebleken dat dat kan.
Ja.
Dus we zitten wel echt in een hele andere tijd. Dat we echt het gesprek over moeten voeren op de werkvloer.
Maar hoe ga je daarmee om? Hè? Martine komt weer terug. Leuk, hè? Praat over jou waar je bij bent.
Heerlijk.
We komen zo bij jou ook hoor, Martine. No worries. Maar je komt weer terug op het werk. Mensen hebben enorm met je meegeleefd. Nou, ik weet nog van vorige keer dat het hele huis stond vol met... ik moest maar chocolaatjes eten, want het ging maar niet op. Hè? Dus het is jouw schuld, kan ik bijna zeggen. Dat ik weer wat te zwaar ben. Maar je komt weer terug. En dan moet het inderdaad ook weer normaal worden. Precies wat Erik zei. Je moet ook weer gewoon als collega's met elkaar omgaan.
De vraag is of het voor Martine weer normaal is. Of dat het anders is. Omdat ze misschien niet meer de oude is. Maar dat kan ze misschien straks ook wel zelf beantwoorden.
Yeah.
Ik vond heel mooi wat Erik toen straks zei. Ik stelde de vraag van wat heb je nodig? Dat is ook denk ik de vraag die je eigenlijk altijd kan stellen. Of iemand kan helpen om daar de antwoorden op te vinden. Maar hoe iemand terugkomt en hoe die naar zijn werk kijkt, dat zal voor iedereen anders zijn.
En daar valt niet zijn er een soort van, vragen stellen hoor ik je eigenlijk al zeggen. Ja. Zijn er nog meer dingen die je aan kunt geven van dat terugkeermoment? Hou in ieder geval hier rekening mee of doe in ieder geval
communicatie, praat met elkaar.
Dat is het allerbelangrijkste.
Maar manage ook het team, hè? Want je hebt ook een heel team wat in dit geval ook aan Martine zat.
Ja.
Die bepaalde verwachtingen hebben misschien wel over taken die Martine weer gaat opnemen, terwijl zij daar nog niet aan toe is. Ze blijft steeds maar in gesprek met elkaar goed afstemmen.
Ja, en dat moet je maar kunnen, hè?
Ja, zeker.
Martine die komt al een tijdje in dit programma. Wij maken er nog steeds grapjes over, maar het goede gesprek, Bertine.
Ja, zeker. Hè?
Waar,
ja.
Die wij, waar wij altijd op uitkwamen, zo'n beetje bij alle afleveringen over duurzaam inzetbaarheid.
Ja.
Die komt hier toch ook weer terug.
Ja, die geldt.
Dat moet
hier
je maar
voor.
Toevallig kunnen.
Ja, nee, die geldt hier ook voor. Maar die dat is ook een wederkerig goed gesprek. En dat zie ik ook. Dat gaat over collega's die openstaan om het gesprek te voeren. Maar ik zelf natuurlijk ook. Ik heb daar ook een rol in. Als medewerker, als collega.
Mm-hmm.
Dat zie ik zeker. Ja.
En jij weet natuurlijk als geen andere hoe je je voelt. En de anderen vullen alles in.
Ja, en dat is belangrijk. Dat ik dat ook ga delen. En ik heb ook wel situaties gehad. Vorig jaar zomer, dat er bepaalde taken voor mij voorbij kwamen. Dat ik dacht van, oh, maar dat wil ik eigenlijk doen. He, dus om, vanuit enthousiasme, dat wil ik doen. Maar ook wetende, nee, dat kan ik nog niet. Of dat kost mij zoveel energie. Dat is gewoon geen goed idee om dat bij mij te beleggen. Dus dat soort gesprekken hebben we echt wel gevoerd.
Maar dat klinkt nu helemaal heel rationeel.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het totaal niet is. Dat je er ongelooflijk verdrietig van bent. Of heel boos van bent. Dat je denkt, ik heb er zin in en het kan niet. En,
Ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar ik heb in het hele proces niet heel veel boosheid gevoeld. Wel verdriet. Hè, met name in het begin. Verdriet in de zin van een stukje rouw. Verlies. Maar dat is ook wel een van de dingen die ik gedaan heb in het hele proces. Is heel veel gewerkt aan mijn mentale welzijn. Heel bewust. Dus ik heb ook mensen in mijn omgeving opgezocht om dat te kunnen bespreken. Om ook te reflecteren. Hoe is het met mij?
Ja.
Dat past ook bij mij als mens. Maar dat is wel een van de dingen ook die ik belangrijk vind. Ook om te benoemen in de reïntegratie. Omdat op het moment dat het iets minder makkelijk gaat. Judith noemde net ook van als je te snel gaat, dan kun je nog wel eens terugvallen. En dat terugvallen, dat vraagt heel veel mentale weerbaarheid. Dat vraagt heel veel van jou als persoon. Zo van, oh jee, kan ik dan nog wel weer die stap maken om wel weer terug te komen? Ja, je gaat aan ik ga dan aan mezelf twijfelen. En
of het wel komt.
Ja, of het wel weer terugkomt.
Ja.
Ja. En wat ik gedaan heb, is toch ook wel echt mijn zelfvertrouwen gezocht bij het weten dat ik zoveel in huis heb aan talenten die ik mijn hele leven al bij me draag. Daar hoef ik bij wijze van spreken niks voor te doen. Dat komt gewoon weer naar boven. En daar mag ik op vertrouwen. En dat die mentale zoektocht, die heb ik gedaan eigenlijk de hele reis door. Dus daar, en dat helpt heel sterk. Ja.
Nou, hoor ik openheid heel erg langskomen. Ja. Hè? Dat je het gesprek aan kan gaan. Wat doe je daar? Wat heb je daar zelf aan gedaan?
Gesprek aangaan?
Nou, om ervoor te zorgen dat anderen het gevoel hebben dat ze je. Dat je niet met handschoentjes aanpakken en voorzichtig gaan zijn.
Ja,
en
ja, helemaal voor je voorkomen gaan invullen. Kan ik dat ook niet. Hè? Want mensen hebben natuurlijk, ieder heeft zijn eigen beeld bij het woord kanker. En ook interpretaties bij mijn gedrag. Hè? Dus dat is aan een ieder. Maar wat ik wel steeds probeer, nog steeds, is te benoemen hoe ik in mijn vel zit, waar ik sta, hoe ik omga met mijn energieverdeling. Dat doe ik ook nu nog vandaag. Om te zorgen dat mensen weten van ik kan niet de hele dag aanstaan. Ik heb energie te verdelen op de dag en daar maak ik bewuste keuzes in.
Ja.
En dat helpt. En daar kunnen mensen ook op spiegelen of op teruggeven. En dat werkt. Maar dat is wel heel simpel. Inderdaad, dat goede gesprek met elkaar voeren. Wat kan ik brengen? En wat hebben we met elkaar te doen? Ja. Ja,
ik kan me zo goed voorstellen, Judith, dat voor iemand willen zorgen en eigenlijk precies het verkeerde doen, dat echt een enorme valkuil is.
Ja.
Zeker omdat er juist van die goede bedoelingen achter zitten, dan lijkt het me nog lastiger om het, zeg maar uit het systeem te krijgen. Hoe pak je dat aan? Los van de rol zeg maar van, in dit geval van Martine, degene die ziek is geworden, dat die zelf daar een rol in speelt.
Ja, als je even kijkt naar de werkgever, heeft de werkgever eigenlijk een zorgzame en zakelijke rol. te vervullen, helemaal in dit soort processen.
Mm-hmm.
En dat is soms wel spannend en moeilijk. Maar je hebt er nou eenmaal mee te maken en het is een gegeven. En je wilt natuurlijk ook dat die medewerker weer zo snel mogelijk of zo goed mogelijk weer reïntegreert en weer terugkomt. Want het is ook je talent van je organisatie.
Ja.
En hoe beter je iemand begeleidt in het hele proces, of je dat zelf doet als leidinggevende, of je haalt er misschien een reïntegratiecoach bij, vergroot ook de loyaliteit van je medewerker.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen van het hele team. Want iedereen die ermee te maken heeft. Ja. Dus het is toch ook, je laat ook zien dat je niet alleen maar in woord aan duurzame inzetbaarheid doet en een paar leuke cursussen doet. Maar op dit soort momenten, dan wordt het natuurlijk echt.
En die rol van de leidinggevende is groot en ook ingewikkeld soms. Omdat je niet alleen de medewerker hebt die je natuurlijk goed terug wil begeleiden, maar ook dat team wat erachter zit.
Ja.
Ja.
Nou, precies waar ik het straks over wil hebben. Wat we geleerd hebben van de afgelopen tijd, de rol van de leidinggevende. Dus Erik, jij bent zo weer aan de beurt om daarover te vertellen. En wat zijn lekkere concrete tips? Dat als je er zelf tegenaan loopt, we hopen natuurlijk dat het niet gaat gebeuren, maar helaas zeggen de statistieken anders, dat je iets beter weet wat je moet doen. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Martine Bolhuis, Centraal Beheer, Judith Maas, Care Company en Erik Peetser, de gast van Achmea. Ik had een plan, maar plan is gewijzigd. Maar dat geeft helemaal niks. Want tussendoor, als je deze podcast hoort, hoor je het niet. Maar live horen hebben we natuurlijk muziek. En dan kletsen we met elkaar. En dan kun je ook altijd een beetje afstemmen. Van waar moeten we het nog over hebben? En Martine, jij zei het is een beetje misschien een raar onderwerp. Maar we hebben ook allerlei regels rondom ziek zijn. Bijvoorbeeld dat als je 2 jaar aaneengesloten ziek bent in een organisatie. Dan gaan er weer allerlei andere regels in gang. En dan ga je niet in de organisatie reïntegreren, maar dan ga je er buiten kijken.
Ja, en dat begint al na 1 jaar.
Ja, dat vind ik echt bizar.
Ja, nou, ik ook.
En hoe ging dat bij jou? Vertel eens even hoe
precies,
dat voelt dan.
Dat is wel goed om dat even te delen. Want wat er gebeurde was, ik was bijna 1 jaar ziek. En dat betekende niet dat ik een compleet of geheel ziek was. Ik was al aan het reïntegreren. Maar dat jaar kwam er aan. En toen kwam het gesprek over de wet poortwachter. Dat op het moment dat je...
Met wie heb je dat?
Dat is met de reïntegratieadviseur.
Okay.
En de bedrijfsarts is daar ook mee bezig. Dus dat is een teampje. En Erik als leidinggevende is daar dan ook op betrokken. En dan komt eigenlijk de vraag van in hoeverre is het realistisch dat er op korte termijn 100% beter melding kan plaatsvinden. Nou, en Erik heeft gelukkig altijd aangegeven van we gaan er gewoon vanuit dat Martine compleet weer volledig terugkeert op haar eigen rol.
Ja.
Maar wat het met mij deed op het moment dat ik dat gesprek kreeg, was toch wel een soort van schokreactie. Want zij vragen letterlijk van je bent nu bijna 1 jaar ziek. Het is nu tijd om te kijken, ook arbeidsdeskundig, of jij in staat bent om weer terug te keren. Dus dan kijken ze ook naar hoe is het nu en welke voorspelbaarheid is er dat je die taken weer aan kunt.
Ja, wat wel interessant is, want we hebben net van Judith geleerd, iedereen is anders,
precies.
Alle trajecten lopen anders.
Ja, en dat is natuurlijk ook heel relevant. Hè? Dus ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is. Dat is een goed instrument. Maar vervolgens wordt dat gekoppeld van op het moment dat je dan 1 jaar ziek bent, dat je ook direct een traject naar buiten gericht krijgt. Dus dat je naast je reïntegratie binnen ook je reïntegratie
tegelijk
naar buiten gaat plaatsvinden om een zoektocht te starten van wat zou je nog meer kunnen met als achtergrond van wellicht kun jij niet meer op je eigen functie reïntegreren. En wat het met mij deed was toch ook wel een soort van ongeloof van ik ben ervan overtuigd dat ik terugkeer op mijn oude functie. Daar alle seinen staan op groen. Tegelijkertijd deed het met mij ook zoiets van jeetje, weet je, ik heb alle energie die ik heb ik nodig om het zo te doen. Om mijn energie te zetten in mijn werk, in mijn thuis en alles wat ik doe, wat ik net beschreef.
Yeah.
En nu vraag je mij
om er nog even wat bij te doen.
Die mindset nog eens op buiten te zetten. Dat was voor mij echt een ja, hoe zeg je dat? Zo'n mind
crush.
Ja, ja. Ja, F. Dus ja, en gelukkig is dat bij mij goed gegaan. En hebben we vastgesteld heel snel van alle seinen staan op groen om te reïntegreren. Ja. Maar het besefte mij wel van dit gaat dus met heel veel mensen gebeuren. En ik heb ook verhalen gehoord van mensen.
Ja, is heel snel natuurlijk. Vanaf het eerste moment dat je...
Ja. En de werkgever kan daarmee ook reageren van oké, dan gaan we dit traject in. Dus we gaan ook meteen afscheid nemen.
Ja.
Wat mij als professional dan ook weer een verbazing oproept. Want dat betekent dus dat er heel veel mensen zijn in een soortgelijke situatie als ik. Die naar buiten worden begeleid. Die een totaal nieuw traject ingaan. Waar allerlei arbeidspotentieel wordt verloren gaat. Ja. Loyaliteit, verbinding, noem maar op. Alles waar mijn hart van gaat stromen. Als we het hebben over arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. Dat zie ik daar teniet gaan. En dat vind ik heel pijnlijk.
Ja, ja. Ja, Judith, want ik kan me juist voorstellen dat... wat we volgens mij geleerd hebben deze aflevering is opbouwen, stabiel worden en weer opbouwen en weer stabiel worden. En dan komt, dit is eigenlijk een totale verstoring die er tussendoor komt in dat proces.
Een behoorlijke verstoring. En helemaal omdat bij kanker en natuurlijk veel behandelingen zijn, veel gestapelde, dus achter elkaar dat het proces lang duurt. En dat je dan inderdaad in de periode van de wet verbetering poortwachter ineens al bij dat tweede jaar bent. En dat er dan inderdaad van alles van je verwacht wordt. Waar je hoofd helemaal niet naar staat.
Nee, die twee passen eigenlijk niet zo goed bij elkaar.
Eigenlijk niet.
Want je hebt nog niet een soort stabiele status bereikt. Waarbij je überhaupt kunt bepalen hoe je, wat je inzetbaarheid is geworden. Hoeveel je aan
welk
kan.
Welk potentieel je hebt. Dat heb je nog helemaal niet. Dat kan je nog helemaal niet voelen. Ik kan dat willen. Maar ik weet helemaal niet of ik daar
ook
kom.
Zoveel.
Dat is ja. Dus dat vond ik een heel lastig moment. Ja.
Ja.
En gelukkig is dat voor mij goed afgelopen. Maar ik merk wel in de gesprekken om mij heen met andere patiënten en andere werkgevers. Dat dit speelt. En dat daardoor ook mensen afhaken. Of zelfs buiten de arbeidsmarkt een plek krijgen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat we willen.
Dus wij verliezen hier arbeidspotentieel. Ja. En er is veel verdriet wat we organiseren.
Ja. Ja, precies. En we hadden het net over loyaliteit. Hè? Dat zei Judith heel mooi. Van op het moment dat je ziet in het team hoe we met elkaar omgaan. Dan is dit er ook één. Hoe gaan we met elkaar om? En op het moment dat we zien dat iemand naar buiten gaat. En eigenlijk verliest. Hè? En ook werk kwijt is. Werk is toch een van de belangrijkste pijlers van geluk. Hè? Van het leven. En dat is heel pijnlijk om te zien. Daar verlies je meer mee dan alleen deze medewerker.
Ja, ja. Dus de minister op met zijn viertjes oproepen dat hij daar, is een vrouwelijke minister volgens mij nu, dat ze daar eens even goed naar gaat kijken. Dankjewel daarvoor. Ik wil een heel snel rondje doen met een paar lekkere concrete tips. Dat op het moment dat je in de situatie komt dat er een collega gaat reïntegreren, weer terugkomt eigenlijk in het werk, wat te doen? Mag jij beginnen, Erik?
Ja, ik heb het al gehad over openheid en eerlijkheid natuurlijk. Dus die staat bij mij by far op één. Maar als ik dan toch nog iets aan...
Maar die had jij natuurlijk ook al een beetje georganiseerd. Dus eigenlijk is de tip, hoor ik jou ook zeggen, begin daar gewoon überhaupt aan.
Ja, begin daar überhaupt aan. Maar een situatie waarin het zeg maar zo persoonlijk wordt, dan wordt dat alleen maar moeilijker, denk ik. Dus dan moet je er al echt hard voor werken om dat goed te doen. Ja, en de tweede, ik denk ook nog wel aan toch ook wel het respecteren van privacy en de privé situatie van iemand. Dus ondanks dat Martine heel open is en heel erg graag haar collega's daarbij wilde betrekken, voelde ik natuurlijk ook aan dat heel goed werkte, want dat zorgde voor goede verbinding. Maar tegelijkertijd kon dat ook van week tot week veranderen. En ik heb zelf nooit soort van de conclusie getrokken van Martine is open willen delen. En daarmee kan ik dus ook altijd alles delen. Want dat ook die situatie kon veranderen. Dus ik heb ook altijd wel bij Martine gecheckt van voel je vrij om dingen wel of niet te delen. Het is altijd aan jou. Ik support het. Ik help je. Maar dat is niet zomaar een gegeven, zeg maar.
Ja. Judith?
Blijf in gesprek. Dus dat sluit wel aan met wat Erik zegt.
Ja.
En ik denk ook... luister goed naar de signalen die je krijgt van je medewerker. En kijk dan als werkgever, eventueel samen met de bedrijfsarts, van welke interventies zouden we nog kunnen inzetten voor deze medewerker.
Okay.
Sommige bedrijven hebben dat in huis, andere die kunnen dat inkopen. Dus waar help je die medewerker nou mee om die stappen weer terug te maken?
Ja, mooi. Martine, mag je afsluiten?
Ja, nou ik heb er twee. De ene is van maak ook gebruik van kennis van bijvoorbeeld een ergotherapeut. Om weer terug te komen in het maken van het ritme. En de tweede is organiseren.
En wat hebben die voor jou gedaan?
Die hebben met mij gekeken van wat is inspanning, wat is ontspanning. En daarin de wisselwerking op de dag te zoeken. En dat werkte heel goed. En de tweede is oefening organiseren. Dus het oefenruimte in de praktijk organiseren. Dus dat je als medewerker ook de kans krijgt om weer te experimenteren. Kan ik een stuk lezen? Kan ik een gesprek voeren? Één op één? Kan ik een teamvergadering leiden? Kan ik een presentatie doen? En dat zien als oefening. Waardoor mensen ook weer steeds een stapje durven maken.
Ja, ja. En zonder dat er gelijk iets aan vasthangt.
Ja,
of belang
van,
is.
Oh ja,
of
het hier, is niet gelukt. Het streep. Ja, ja. Ja.
Oké. Okay.
Dus dat heeft mij heel erg geholpen.
Mooi.
Ja.
Ja. Lekker concreet allemaal. Ik vind het super fijn dat jullie hier waren allemaal. Dus dank daarvoor zeer natuurlijk Erik Petersen met zijn nieuwe baan bij Achmea. Gefeliciteerd daar nog mee. Dat is leuk de laatste keer, want je zit er al een paar maanden. Judith Maas van de Care Company en Martine Bolhuis Centraal Beheer. Bijzonder leuk je weer te zien, Martine.
Ja, dankjewel, Glenn.
En jullie natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer via onze website.
People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.